Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Rick.
Masha.
Is de befaamde ketchupfles nu echt open bij Vertessen?
Nee, nog niet.
Landskampioen gewonnen! Het is niet te geloven! Het is niet te geloven!
Romario, wordt dit zijn derde? Wordt dit zijn derde? Dit is zijn derde! Wat een wereldgoal! 5-1!
Lozano richting De Jong. Oh, De Jong! Oh, wat een mooie! Fenomenale goal van De Jong!
Welkom bij aflevering 20 van de PSV-podcast in seizoen 3. Aflevering 20, ja. Ergens midden in dit seizoen hebben we blijkbaar een vergissing gemaakt. Ik weet niet wie, wij of onze onvolprezen redactie. Maar na een uitgebreide hertelling blijkt dit aflevering 20. Dus dan hebben we dat rechtgezet. En voordat we echt de podcast inhoudelijk ingaan, wil ik ook vast even zeggen dat wij een superleuke actie hebben nog op het einde van deze podcast, waarin je een boek kunt winnen, dus daarover later meer. Maar eerst even nieuws, Rick.
Nou ja, nieuws. En vandaag staat dat in de kranten. Dat Ruud van Nistelrooy, die heeft zeg maar een soort van ambitie uitgesproken om in de toekomst, ja, trainer van PSV te gaan worden. En niet op hele korte termijn. Dus als Roger Schmid niet zou verlengen, dan komt er eerst iemand anders. Dat wel, want hij wil nog anderhalf jaar bij Jong PSV werken. Hij heeft een contract tot 2023, medio 23. Dat wil hij uitdienen als coach van Jong PSV. Misschien dat hij daarna ook nog ietsjes langer blijft doen. Of dat hij een tussenstap maakt. Noem eens wat, Heerenveen. Zou zomaar eens een club kunnen zijn waar hij misschien wel op een lijstje komt. Maar in de verdere toekomst, en ik denk dan vooral aan een termijn van zeg 3 tot 5 jaar, denk ik dat Ruud van Nistelrooy gewoon trainer van PSV gaat worden. En ja, in die zin is het nieuws, want hij hield zich eerder ook heel erg op de vlakte. Ja. Hij zei altijd van, ja, ik moet eerst maar eens afwachten of dat vak iets voor mij is. En nu het afgelopen half jaar heeft hij ervaren dat dit voor hem een heel bevredigende en boeiende invulling van zijn nieuwe leven is.
Ik wou zeggen, hij liet daar heel lang niet te veel over los. Of in ieder geval zei hij van, ik zie het wel, weet je wel. Het kan ook zijn dat ik na Jong PSV stop, omdat het niks voor mij is. Ik moet het eerst maar eens zien. Maar hij is er nu dus achtergekomen dat hij het echt, echt leuk vindt.
Klopt. Hij was ook heel was heel duidelijk over dat hij dat graag wil. En tegelijkertijd straalt hij nog steeds veel respect uit voor het trainersvak, vind ik. Hij vindt nog lang niet dat hij alles in de vingers heeft.
Maar wat vindt hij er zo leuk aan dan? Heeft hij dat gezegd?
Ja, het begeleiden van een groep, het overbrengen van dingen op een groep, dat bevalt hem erg goed. En vooral de wat bredere benadering die je als trainer hebt dan dat je als speler hebt. Waarin je natuurlijk, zeker in zijn geval, als je puur er staat om doelpunten te maken. Ja, hij moet natuurlijk veel breder kijken en het hele plaatje nu.
Je kunt zeggen dat overzien. Contrast is wel mooi eigenlijk, want hij was de spits om wie het draaide, die vooral met zichzelf bezig was, met het maken van doelpunten. En nu is hij dan de helikopter of zo die erboven hangt.
Ja, en hij zegt ook van, dat past eigenlijk veel beter bij mijn karakter misschien ook wel. Uiteindelijk zegt hij, ja, ik heb natuurlijk altijd een soort van bezetenheid aan moeten spreken in mijn vorige leven. Nu ook wel. Maar tegelijkertijd moet hij nu ook de focus houden op het volledige plaatje. En heel interessant. Ik vond het in ieder geval een leuk verhaal wat hij had. Hij bracht het ook met overtuiging. Dus ja, die zullen we in de toekomst nog wel eens achter het op het bankje in het Philipsstadion gaan zien.
Wat ik begreep is dat hij dus wel heeft aangegeven dat hij ooit coach van PSV hoopt te worden. Maar hij heeft ook al een aantal clubs genoemd waar hij zeker geen coach wordt, toch?
Nee, ja, dat was ook wel opvallend. Hij zei inderdaad dat hij Ajax en Barcelona, dat hij daar niet de trainer van zou kunnen worden. En bijvoorbeeld Ajax zegt, ja, ik heb te veel PSV-DNA om hè, ook Feyenoord sloot die ogen uit. Hij zei, top drie, daarvan wil ik alleen in principe, ja, als het mag, bij PSV werken. En ook Barcelona, dat sloot hij bijvoorbeeld uit, omdat hij bij Real dan heeft gespeeld.
Dus dat bezetene?
Ja.
Maar dan verwacht ik ook niet dat hij ooit bij Manchester City op de bank zit.
Nee, maar het is, ik zie Ruud van Nistelrooy inderdaad niet als Ajax-coach. Die is te veel PSV'er daarvoor, denk ik, om... Ja, dat kan inderdaad niet. Waar je misschien bij anderen... We hebben ook de naam Ronald Koeman hebben we aan hem voorgehouden. En toen zeiden, ja, Koeman is iemand die toch op de een of andere manier... staat hij boven alle partijen. Hij zei, dat maakt hem ook wel waanzinnig knap. Dat hij, dat kan. En zeg maar, zelf zou hij van de top drie zich alleen maar bij PSV zien.
Ja, daarom vond ik het ook wel opvallend dat je net zei van dit ligt hem eigenlijk meer. Dat hij het hele proces moet overzien. Omdat inderdaad als spits was hij zo bezet en zo met zijn eigen doelen bezig. Een beetje op het maniacale af, af en toe, weet je wel. Daardoor heeft hij het ook zo ver geschopt.
Ja.
Maar die ging echt door...
Roeien en ruiten.
Ja, om het doelpunt te maken.
Het is natuurlijk ook een echte PSV, Ruud van Nistelrooy. Dat straalt hij ook in alles uit. En dan zou het wel heel raar zijn als hij natuurlijk bij een andere topclub in Nederland zou werken. Dat zou ook gek zijn.
Maar hoe ging dit dan? Heeft hij dan jullie als pers bij elkaar geroepen om dit bekend te maken?
Een interview. Gewoon een interview. En daar heeft hij wat gereflecteerd op zijn eerste half jaar bij PSV. Mm. En nou, dit kwam ook ter sprake. We hebben hem gevraagd van, hoe zit het nou met je ambitie voor de toekomst? En nou, hij durfde nu uit te spreken inderdaad van, ik wil het inderdaad in de toekomst. En dat was tot voor kort eigenlijk nog vrij onduidelijk van hoe leuk zou hij het vinden. Mm. Het was voor hem meer een soort ontdekkingsreis tot nu toe dan dat het echt een soort van stap was van nu doe ik dit, dan doe ik dat. Nee, hij heeft het afgelopen half jaar in ieder geval, en dat dacht ik ook al te zien, ongelooflijk veel plezier gehad in het begeleiden van Jong PSV. En dat is een mooi proces voor hem. En ik denk dat hij daar als trainer ook heel veel van geleerd heeft alweer in dat half jaartje.
Ik denk ook dat heel veel supporters dit met gejuich zullen begroeten.
Ja, nou goed, het trainingsvak, dat is natuurlijk... Hè, je hebt natuurlijk een stukje toeval wat je hebt. Hè, dus aan de ene kant, je komt in een situatie waarin je geen invloed op hebt. Waar onbeheersbare zaken. Het is een stukje toeval. Nou, dat zul je moeten accepteren. Het is een stuk uitstraling. Dat heeft hij natuurlijk hè, als oudspeler. En sowieso al, vind ik, met zijn voorkomen. En daarnaast is het ook gewoon inhoud. En daar kan je natuurlijk heel veel aan werken. En dat is waar hij nu volop mee bezig is. De inhoud wil hij vergroten. Hij zegt ook van, ik wil gewoon de beste trainingen kunnen geven. Dus nog niet als opvolger van Schmid. Maar over een wat langere termijn zal hij, denk ik, trainer van PSV worden.
In ieder geval zijn open sollicitatie naar trainer worden van het eerste heeft hij duidelijk gemaakt.
Ja. En het zou mij verbazen als hij dat niet over een periode van pakweg 3-5 jaar is.
Nou. Ja, vullen we die vast in?
Ja, vinkje. Ja, hebben we in ieder geval één vinkje gezet.
Dan, hè?
Ja. Dat is mooi. Daartussenin zullen we nog wat andere vinkjes moeten zetten. Maar daar komen we dan later ook wel
op. En dan blijft hij, of Schmid verlengt niet en dan komt er een ander.
Ja, over Schmid gesproken, die was boos hè, dit weekend een beetje.
Godsamme, ja. Guus, wil jij hem een keer nadoen? Ik heb hem vanmiddag bij de ED...
Nee, jij kan hem als geen ander nadoen.
ED-video heb ik hem een keer nagedaan. Ga ik niet nog een keer doen, maar hij was woedend op Jorbe. Ja, woedend.
Ik denk dat heel Waalwijk hem heeft gehoord gisteravond.
Het was onvoorstelbaar. Het stond 3-0. Vertessen die zag Vinicius over het hoofd.
Ja, die ging 1-1 met de keeper en Vinicius liep links naast hem. Eigenlijk kon die bal zo in open goal tikken.
Goeiedag zeg. Nou, als je in slaap was gevallen op de perstribune, dan was je wel wakker geschrokken.
Maar het allermooiste was, en dat zag je niet op tv, maar die perstribune zit achter de dugout van PSV. Dus Vertessen miste die kans. Die gaf hem niet aan Vinicius. En Schmid ging echt helemaal uit zijn plaats. Zelfs dat Vertessen na de hand zei, na de wedstrijd, ik schrok echt op het veld van die uitbarsting. Maar die bal die rolde dus achter via de keeper. Dus er kwam een corner uit.
Ja, die maakte hij dan zelf af.
En die bal die valt ergens op de 16. En Vitesse schiet die bal erin. Nou, hij durfde niet te juichen. Maar wij keken naar Smit.
Ik kon geen lachje
en normaal, heel die technische staf van PSV geeft elkaar allemaal een hand. Even knuffel zodra PSV heeft gescoord. En Vitesse scoorde. En Smit draaide om. En die liep gewoon 2 of 3 meter weg.
Het was een heel raar moment.
Die weigerde te juichen. Ja, het was echt een heel, heel bizar moment. Inderdaad, maar na de wedstrijd toen vroegen we het meteen aan Smit van je hebt nog wel een stem. Toen moest hij heel even nadenken wat we bedoelden, maar toen kon hij er ook wel om lachen.
Ja.
En toen zag je de humor er ook wel van in. Maar
dan is het ook weer een hele andere man, hè? Dan is het, kijk, tijdens de wedstrijd dan ja, zoiets, dat verwacht je niet direct van hem, maar
ja,
goeie genade, die ging,
ja,
die,
hij ging los, ja.
Ah, het is misschien ook wel slim. Er waren een aantal mensen die al zeiden, hè, van ja, hij wil misschien toch de druk erop houden richting Go Ahead Eagles thuis. Natuurlijk een belangrijke pot nog voor de winterstop. Die moet je winnen om met een goed gevoel de winterstop in te gaan. Eventjes toch laten voelen nog van ja,
ja.
Die laatste wedstrijd moet ook nog de scherpte en focus behouden blijven. En dat
ja, en je werkt ook gewoon. Ik bedoel, de doelstelling van Ajax zal je niet zomaar meer inhalen, maar toch. Je staat zoveel doelpunten achter. In de zin, je hebt er al veel meer tegen. Dus, ja. Dus je moet daar toch op een of andere manier aan werken. En als er een moment was, ja, dan was het gisteren wel om 7, 8 of 9 doelpunten te maken. Want dat had makkelijk gekund.
Nou, dat is niet gelukt.
En wat volgens mij tweette iemand dat ook. Of als reactie op onze Twitter-account. Je ziet bij Smit wel vaak de reflex. Als het heel slecht is, dan gaat hij voor zijn speler staan en dan beschermt hij ze. En als het goed gaat, dan is hij wel wat kritischer. En nou ja, gisteren, ik vond PSV best aardig voetballen tegen een heel zwak RKC. Maar er was echt geen veldje aan de lucht. Dus dan is dat ook wel volgens mij een moment voor hem om even de boel op scherp te zetten. Dat doet hij eerder bij dit soort wedstrijden dan wanneer ze bijvoorbeeld bij Sociedad verliezen. Dan merk je dat hij die spelers heel erg in bescherming neemt.
Dat is opvallend, ja. Dus, kijk, bij Sociedad was hij eigenlijk, vond ik hem niet heel realistisch zoals na afloop. En nu is het meer wat contrair, hè? Van ja, na een 1-4 waarvan iedereen zegt, ja,
prima wedstrijd.
Ja. Prima gedaan verder, hè? Ja. Ja, moet je daar nou wakker voor liggen?
En dan benadrukt hij juist de punten die niet goed gingen. En ja, dat er meer doelpunten gemaakt moeten worden. En dat hij vindt dat ze niet efficiënt genoeg zijn.
Ja, je moet soms een beetje contrair denken, denk ik, als trainer.
Ja, ja, dus dat viel gisteren wel op. Weet je wat mij ook opviel trouwens gisteren? Dat valt me nou al 2 weken achter elkaar op. En dat heeft niks met PSV te maken. Maar ik was vorige week bij Zwolle. En die hebben ook maar 1 ring, zeg maar. Die hebben, en dan zit je eigenlijk als pers ook op de hoofdtribune. Mm-hmm. En bij RKC is dat ook. Ja, ik denk dat er gisteren 300-400 man op die tribune zat. Bij RKC, op die hoofdtribune. Of ja, overdrijf ik dan?
300 man?
200 man.
Op de hoofdtribune? Ja. Bij RKC?
Ja.
Ik heb daar helemaal niet op gelet.
Oh ja, dat viel me. Ja, ik had het met iemand anders gisteren over. Toen je dat bij dat stadion al kwam aanrijden. Heel die parkeerplek stond vol.
Maar hoe
ja,
kan dat?
Ja, sponsoren. Want wij waren Vitesse aan het interview. Ja. En dat was zeg maar in de hal waar je ook met de trap naar de businessruimte gaat. Nou, toen wij bezig waren met het interview met Vitesse. Het echt een storm aan mensen kwam naar beneden van die trap
echt
af.
Echt schandalig.
Ja, ik snap het ook niet. Ik had het met Marco Timmer over. Hoe kan dat nou?
Dat heb ik dan even gemist.
Ja.
Ik weet wel, vorig jaar was er volgens mij zo'n soort draaiboek. Hè, dat er ongeveer 250 mensen in totaal. Hè, maar natuurlijk, dan heb je ook het over productiemensen van ESPN, NOS. Ja, mensen die het moeten uitzenden. Dat helemaal totaal spelers, staf, scheidsrechters, korps.
Ja, gewoon degene die daar moeten zijn om het werk te doen.
Ja, degene die daar moeten zijn. Ja, dat kunnen er zomaar 200 zijn of
dat,
zo.
Dat geloof ik. En medewerkers van de club en zo.
Ja.
Maar ik had, en dat viel me vorige week bij Zwolle ook op. Toen keek ik ook een keer naar links. En denk je, ja, dit zijn niet allemaal medewerkers. Want er zitten ook
dat lijkt me niet de bedoeling.
Aan vaders met zonen of zo, ja, weet je wel. Dat ik denk, oké, dus als je dan een soort businesslid bent.
Voordat
dan
ik me daar echt dan over uitspreek. Is het misschien handig om het even te checken wie dat dan zijn. Maar als dat zo is, dan vind ik dat echt.
Het viel me op gisteren. En dat komt ook omdat het een klein stadionnetje is. En
ja,
weet
je,
ik
weet het eerder.
En
ja,
bij PSV, ik weet niet wat precies de regels zijn. En bij PSV is een groot stadion, dan zit je als pers helemaal bovenin. Dus je ziet helemaal niks van de.
Jullie zien niet wat er op de benedenring gebeurt. Nee. Dan.
Ik heb dat oprecht gemist. Misschien was ik te veel gefocust op de wedstrijd of op de klassieker. Hè? Want ik heb de klassieker nog even bekeken. Maar nee, ik heb dat oprecht niet gezien.
Oké, nou laten we het dan weer over de wedstrijd gaan hebben. Ja. Wat viel je verder op?
Dat PSV zeker na rust meer goals had kunnen maken. Ook wel aardig speelde. Veel minder moeite had om ja, toch de gesloten defensie van RKC te ontregelen. Zij speelden 5-4-1. Nou ja, door die vrij vroege 0-1, ja, dan zie je dat het al een beetje wegvalt bij hun. Hoewel PSV wat tijd nodig had om het echt te beslissen, die 0-2 te maken via die penalty. Mooie bal van Vinicius. Schitterende pas. Ja, toch, uiteindelijk, dat deed hij goed. Maar ik denk dat we zijn rol ook nog eens moeten... dat we die ook nog eens moeten...
Ja, laten we het er even over hebben, inderdaad. Want
ja, wat moet je er nou van zeggen, Guus?
Nou ja, ik zat gisteren ook te kijken en ik heb mijn verhaal er toch maar aangeweid. Omdat ik weet het ook niet zo goed. Want het is wel zo, toen hij kwam er na een half uur in voor Doan, die geblesseerd uitviel. En op het moment dat hij erin kwam, ging PSV beter voetballen.
Ging het veel beter lopen.
Ging het echt veel beter. Ja. En er was al wel een beetje verbazing dat Gakpo weer in de punt begon. En Doan op rechts en Broema op links. Daar werd Smit ook naar gevraagd na de wedstrijd. En ik vond het wel opvallend dat hij zei, ja, ik had verwacht dat RKC wat verder van de goal zou spelen. Of in ieder geval, ze spelen normaal wat verder van de goal. Dus dan hadden wij snelle aanvallers die in die ruimtes konden komen.
Had je wat meer diepte hebt en hem kunt...
Maar ja, je zag nu eigenlijk al na 5 minuten dat RKC zich helemaal had aangepast aan PSV. Ja. En 5 verdedigers had opgesteld. Dus wat ging Gakpo doen tegen 3 centrale verdedigers? Die zakte het middenveld in om daar de ballen te gaan halen. Want in de punt van de aanval kwam hij helemaal niet aan de bal.
Nee.
Alleen, er was geen andere middenvelder zo die dan in die ruimte van Gakpo in de spits kwam. Dus er was eigenlijk geen gevaar voor in de eerste kwartier, 20 minuten. Dat veranderde wel toen Vinicius in de spits kwam te staan. Want die blijft daar gewoon staan. Ja. En die trekt 2 of 3 man naar zich toe. En Gakpo kwam op zijn beste positie als linksbuiten te spelen, waar meteen gevaar vandaan kwam.
RKC speelt normaal volgens mij 5-2-2-1. Ja. Dus die hadden zich iets defensiever nu opgesteld. Ja, Vinicius komt er dan bij. En inderdaad, wat je dan ziet is dat hij met zijn sterke lichaam toch op de een of andere manier bewerkstelligt hij iets daarvoor in. Dan houdt hij inderdaad een paar man bezig. Ja, en dan is er toch meer ruimte om door te voetballen. Dan komt er voor anderen er toch plek alleen, om te schieten.
Het is in niks een Braziliaanse spits eigenlijk.
Nee,
dat maakt
niet.
Het zo gek.
Hij is helemaal niet... dat is fijn... Ja, fijn gevoelig, fijn besnaardheid. Dat heeft hij helemaal niet. Maar het is wel een... Als je hem ziet, hij komt dan het veld op. Dat is een kerel met een lichaam waar je u tegen zegt, hoor. Een krachtige vent. Ja, en dan zie je dus toch inderdaad tegen zo'n gesloten, meer gesloten ploeg daar achterin. Bij hun achterin houdt hij toch flink huis. Mm. En dan is het een lastpost om te verdedigen. Dat zei Letch eigenlijk.
Ja, dat zei Letch ook. Die vond hem een van de betere spitsen van de Eredivisie.
Ja, ja.
En een lastpost is het ook wel. Alleen... Tegelijkertijd kun je ook weer denken van...
Technisch is het
waar zit je af en toe naar te kijken? Hij ging 1 keer 1-op-1 met de keeper. Ja, en hij kreeg het voor elkaar om die bal echt 3-4 keer gewoon verkeerd mee te nemen. Totdat de keeper hem uiteindelijk kon oppakken. En dan denk je inderdaad... Hoe moet ik hier nou naar kijken? Want dat hij een ander type is en dat hij ook zijn toegevoegde waarde heeft. Dat denk ik echt wel. En tegelijkertijd denk je, is dit dan de spits voor PSV?
Ja, het is een beetje een Hotsenknos Begonia spits. Dus, ja, toch? Of alleen het is denk ik toch wel prettig dat je zo'n type speler in je selectie hebt.
Ja, ja, daar ben
Want
ik ook
inderdaad,
van overtuigd.
Je kan zo'n wedstrijd dan wel... je hebt wat meer kans toch om het open te breken volgens mij. En inderdaad, Vitesse zei dat na afloop ook, hè, van... Ja, er komt van mij dan toch soms wat diepte of ruimte om een keer uit te halen. Omdat hij die kaats kan geven. Of omdat je hem toch in kunt spelen. Omdat je voor in de bal wat vast kunt houden. Ja, dan is er toch een keer ruimte voor je. En Vitesse zei in ieder geval. Ik vond het wel prettig om met hem te voetballen. Kan
dat
me ook wel
dat geloof ik ook wel. Want als je Vitesse, Gutsen, Doan, allemaal 3 bewegelijke spelers. En je zou ook nog Sahavi hebben. Die ook veel weg is in het middenveld. Die ballen komt halen. Ja, dan... Nu heb je echt een aanspeelpunt waar die bewegelijke jongens omheen kunnen voetballen als het ware. Omdat uit bij Heerenveen ging dat best goed. Thuis tegen Vitesse ging dat aardig. Dus je hebt ook wel momenten gezien dat je denkt van dit klopt ergens wel.
Dat is ook eigenlijk een spits die heel veel moeite heeft om in die gesloten ruimtes...
In kleine
creëren,
ruimtes en meevoetballen, dat is niet zijn sterkste punt.
Nee, wel een goed schot. Ook wel weer een speler met een prima schot. Alleen hij komt zo weinig.
Hij moet niet met zijn rug naar de goal gaan staan en ballen gaan kaatsen. En de rest van de ploeg beter laten voetballen. Want dat is absoluut niet zijn kwaliteit.
Maar dus in dit soort wedstrijden kan je Vinicius volgens mij er prima bij hebben.
Ja.
Ik denk dat hij...
Het is wel mooi om te zien wat jij zei. Als hij een duel ingaat, dan komt hij echt met 100 km per uur aangelopen. Ja. Dan remt hij niet. En dan gaat hij er dwars doorheen.
Ja, Aten Mos noemde het een rugbier. Het is natuurlijk toch wel een beetje hoe het is eigenlijk. Hè? Maar ja, hij heeft echt een lichaam. Goedemorgen, joh.
Ja, jij bent ook niet klein.
Nee, maar ik vind wel... Nee, oké, maar als je kijkt, hij is heel atletisch en het is gewoon een hartstikke sterke knaap. Mm. En ja, dan hou je toch tegen dit soort ploegen.
Maar ik snap wel dat er een beetje verdeeldheid is, dat de een helft zegt van ja, kunnen we best gebruiken. En dat de andere helft zit te kijken en denkt van, ja, maar het lijkt wel of hij niet heel goed kan voetballen.
Je hebt natuurlijk in Nederland toch een bepaalde stroming die altijd graag het technische terugziet in spelers. Hè? Die een bepaalde...
De Romario's.
Ja, nee, maar een bepaalde lichtvoetigheid. Spits moet toch eigenlijk wat meer... gewoon wat makkelijker kunnen voetballen.
Ja, nee, daar ben ik het mee eens.
Die stroming heb je nou eenmaal. Ja, en dan heb je natuurlijk ook de stroom die zegt... Ja, luister, wat kan mij het schelen? Ze maar resultaat boeken met z'n allen.
Dat klopt. Ik ben ook benieuwd of Vinicius goed genoeg is... als eerste spits van PSV die altijd vanaf het begin speelt. Of dat die dan voetballend genoeg brengt. Maar inderdaad, als je hem zo bij momenten moet inbrengen... en je moet wat forceren hij moet ballen vasthouden. Maar hoe kijk jij daarna dan?
Voor mij heeft hij dan gewoon zijn functie. Ja, dan is hij handig en dan...
Maar hij is nu een paar maanden hier?
Ja, ik had er wel wat meer van verwacht. Alleen ik moet ook eerlijk daarbij zeggen... die verwachting was niet echt gebaseerd op mijn eigen onderzoek of zo... van hoe goed hij nou was voordat hij naar PSV kwam. Maar toen hij gehaald en dus ook gebracht werd hier... had je wel het idee dat hij... Nou, hè, dat we wel echt weer een topspits binnen hadden gehaald. Nou, dat is volgens mij gebleken dat dat niet zo is... Maar als hij de rest dan beter laat voetballen en hij breekt het open, dan is het ook prima. Ik bedoel, die goal valt wel.
Je had gehoopt op het achtste wereldwonder, maar dat...
Ja.
Dat is het niet.
Nee, ja, weet je, ik heb de laatste 2 jaar geleerd, de hoop is uitgestelde teleurstelling. Dus wat dat betreft moet je dan ook maar gewoon doen met wat er goed gaat. En ja, als dit dan zijn functie is en daardoor winnen we alsnog, ja, prima.
Ja, ik denk ook dat het is. Dat het gewoon echt een selectiespeler is. En overigens speelde hij gisteren niet in de basis. Misschien nog goed om even te zeggen. Omdat hij wat spierproblemen had volgens Smit.
Ja.
Dus dat was ook een van de redenen om Gakpo spits op te stellen, denk ik.
Nee, maar toch is dat gek, hè? Want daar hadden wij het net ook even over. En Gakpo geeft dat zelf ook aan, hè? Dat hij dat niet fijn vindt.
Mm-hmm.
En Smit blijft dat toch doen.
Ja, vond ik ook gek. Ik had eigenlijk verwacht dat hij Bruma eruit zou halen. En dan Doan... op rechts zou zetten. Gakpo op links en Vinicius gewoon in de spits. Dat deed hij dus niet. En ja, de reden was dan dat Vinicius niet helemaal okselfris zou zijn geweest. Tja. Ja, dan heeft hij dus Gakpo opgeofferd. Ja, en dan Bruma op links laten staan.
Ja, maar het was vooral opvallend inderdaad dat Gakpo na de wedstrijd zei, toen hem die vraag werd gesteld van ik weet niet meer wie het vroeg, maar die zei inderdaad van ja, eigenlijk iedereen ziet jou liever als linksbuiten. Alleen Smit is een van de weinigen die jou elke keer toch weer in de spits zet of jou liever daar ziet. Toen zag ik ook, maar ja, Smit weet ook dat ik het liefst als linksbuiten speel. Dus dat heb ik ook aangegeven. Nou, dat vond ik best opvallend dat hij zo uitgesproken over was. En dat Smit dan toch zoiets heeft van, ja, maar ik zie jou ook als spits.
Ja, misschien dat hij geen amok wil maken. Ja, natuurlijk zal hij daar gewoon spelen als hij daar wordt opgesteld.
Ja, natuurlijk, dat zeg
maar,
ik ook niet.
Ja, het is wel opvallend. Kijk, ja... Ook daar is natuurlijk, hè, je kan het, de beste speler moet je altijd op zijn beste positie neerzetten. Ik denk dat Gakpo in potentie altijd de beste aanvaller van PSV is. Dus die moet je op zijn kracht, vooral op zijn kracht laten spelen. Tegelijkertijd, ja, je moet ook altijd naar het bredere plaatje kijken natuurlijk. En als Vinicius daar niet fit is en hij heeft geen spits, ja, dan zou hij Romero op kunnen stellen. Maar ja, die is nog niet helemaal klaar voor, denk ik.
Nee.
Het is een lastige, maar ja, dit was niet ideaal, dat is duidelijk. Wie zou die dan een spits moeten opstellen als hij Vinicius niet heeft?
Nee, ik weet
Bruma misschien zelf?
Bruma in de punt.
Ja, had ook nog gekund misschien.
Had gekund. Nou ja, als Vinicius niet helemaal fit is, dan is het een ander verhaal. Hij kon wel na een half uur invallen.
Ja.
Dus ik vind het gewoon opvallend sinds dat hij... En dat zei Gakpo zelf ook. Ja, ik zou het fijn vinden om gewoon op mijn vertrouwde positie te spelen. Zeker na een blessure. Als ik moet terugkomen, als ik weer ritme moet opdoen. En hij heeft nu iedere wedstrijd nog op een andere positie gespeeld.
Ja.
Dus dat vond ik opvallend dat hij dat zelf ook aangaf.
En Vinicius geen goal, dus door Vitesse mede.
En een beetje door zichzelf.
En een beetje, klein beetje door zichzelf. Ja.
Want hij had ook nog wel wat meer kansen.
Licht onvermogen af en toe.
En Gutsen die ook voor het eerst scoorde en toen toch niet. Ja,
ja dat is een beetje de souffleur, heb ik hem genoemd. Dat is de souffleur van de aanval. Maar zelf treedt hij niet echt op de voorgrond dit seizoen tot nu toe. Waar wil jij naartoe?
Ik heb eigenlijk geen idee. Naar huis? Oh nee, we zijn bij mij thuis. we hebben het er nu over. Over Vitesse dan en Vinicius en Bart. At Southern June. Die vraagt zich af. Moeten Vitesse de kans krijgen in de basis als centrumspits?
Ja, dat zou ook nog kunnen. Dat is ook
wel,
denk je? Dat is nog een optie. Ja, dat heeft hij in de jeugd ook vaak gespeeld, hè?
Maar hoe zie je dat dan voor je in dit systeem? Dat je nog een loper daar hebt die...
Vitesse heeft wel meer techniek, denk ik, dan mensen denken. Ik denk dat hij wordt een beetje ten onrechte als een soort Peter van Vossen nu gezien.
Hij heeft hij moet het toch heel erg van zijn snelheid hebben. En zo'n tegenstander met zijn gezicht naar de tegenstander toe opzoeken.
Hij heeft technisch wel meer een huis, hoor, dan mensen denken. Ook in een kleine ruimte kan hij wel uit de voeten.
Ik zie hem.
Maar ik denk dat hij daar nog wel in moet liggen. Nee, ja, het is natuurlijk vooral. Je zou zeggen, het is vooral een counterspits, hè? Omdat je. Als je inderdaad. Hè, als je,
ja, je bedoelt uit bij AZ toen hij 20 minuten voor tijd inkwam.
Ja, je zou zeggen, als er inderdaad echt ruimte komt, dan kan hij natuurlijk prima counteren. Maar ik denk dat hij op termijn. Ja, in de jeugd heeft hij dat in ieder geval wel laten zien. Hè, dat hij voldoende ook in een kleine ruimte wel uit de voeten kan. Dus, ja, het zou kunnen, maar ik denk niet dat het de eerste optie is. Ik denk dat hij zelf, dat zei hij ook na afloop, ik denk dat hij zelf liefst als halve tien speelt. En ja, dat hij dan inderdaad wat meer ruimte heeft om uit te halen. Maar het is geen optie die je, ja, ik zou hem niet uitsluiten in noodgevallen of in, kan het denk ik wel.
En in zo'n wedstrijd als gisteren, dan denk ik toch niet dat Smit snel met helemaal spits begint. Waar een tegenstander inzakt, de ruimtes klein zijn.
Nee, want dan zal die Gakpo ook niet laten beginnen. Want hij heeft natuurlijk deze optie ook wel overwogen. Maar Vitesse heeft bij Jong PSV ook als nummer 9 gespeeld, bijvoorbeeld.
Ja, nu
en met hem kon je toen, in die wedstrijden, wat ik me daarvan herinneren, was dat hij echt wel voorin ook een bal kon vasthouden. En dat je met hem prima kon voetballen. En als hij weg was, was hij weer eens geblesseerd. Want hij had in die tijd bij Jong PSV, had hij elke keer wat. Ja, dan zakte het ook gelijk in. En dan had PSV, of tenminste Jong PSV, had ook helemaal geen spits meer voorin. Dus ja, het kan wel. Maar het zou niet de eerste optie zijn, denk ik.
Heb je hem nou eigenlijk zien ontwikkelen het afgelopen half jaar? Want hij is eigenlijk sinds een jaar nu bij de selectie, hè, na een hele lange blessure.
Ja.
En inderdaad, de eerste geluiden toen hij voetbalde, die waren van... is een snelle jongen, maar toch ook wel heel erg druistig. En een beetje met oogkleppen op richting het doel altijd. Je hebt wel het gevoel dat hij een stap heeft.
Maar dat is altijd. Kijk, als die jongens even nodig hebben om aan te haken. Ja, hij had ook een beetje pech toen. Ik weet dat hij een goal tegen Ajax maakte. Werd een beetje ongelukkig afgekeurd toen de Hens. Hij had ook een beetje pech in die eerste fase. En ja, inderdaad, hij was wat te wild. Dan krijg je ook een heel snelle stempel volgens mij. Terwijl die jongen is net 20 op dat moment. Ja, geef hem heel even de tijd.
Maar het is niet zo dat niemand hem de tijd heeft gegeven. Maar het was meer gewoon zijn...
Het was het idee van, hè, blinde draver was een beetje...
Ja, maar niemand heeft hem toch afgeschreven of gezegd van dit is het niet. Ik bedoel, er is toch ook vaak juist gezegd van, ja, hij heeft wel iets heel specifieks.
Ja, volgens mij, ik heb ook niet het gevoel dat hij heel erg afgefakkeld is.
Nou, in het begin heb ik wel eens wat reacties gezien van, ja, hè, waarom wordt hij opgesteld? Omdat hij dan een aantal invalbeurten geen rendement had. Maar ja, ik vind het juist, ja goed, ik vind het juist eigenlijk wel knap dat Smit het in hem zag zitten. En dat die hem de kans juist heeft gegeven bij die eerste selectie te blijven. En ook niet meteen aan die kritiek toegaf. Nee. En die jongen wel een beetje ruimte gaf en af en toe een invalbeurt. En dit is nou juist een voorbeeld volgens mij van een speler die uit de opleiding komt. Die inderdaad wat tijd nodig heeft. En ja, nu bij PSV echt zijn waarde begint te krijgen.
Weet je waar ik het gisteren met, om even die vergelijking te trekken. Gisteren met Marco Timmer, toen we Vitesse hadden gesproken. Toen... zei Marco ook van afgelopen woensdag in die bekerwedstrijd tegen Fortuna. Toen raakte die echt geen pepernoot.
Nee, zei hij zelf ook, ja.
Dat zei hij zelf ook.
Dat is heel slecht.
Hoe kan dat dan, weet je wel? En toen gaf je zelf ook aan van, ja, dan sta je in de basis. Dan is er misschien toch een andere druk, hè? Dan moet je toch laten zien. En nu ben je invaller, een beetje... ligt er misschien wat minder druk op je schouders. En toen moest ik ook wel denken aan Gakpo. Want Gakpo, weet ik nog, had dat ook heel erg in zijn eerste jaren bij het eerste van PSV. Elke keer als die inviel, dan scoorde hij. Die had een enorm hoog rendement.
Ja.
En was hij gevaarlijk.
Ja.
En zodra hij in de basis begon, dan viel het een beetje tegen. Of dan viel hij niet zo op. En je ziet dat er toch wel een verschil is tussen inderdaad in de basis staan. En daadwerkelijk moeten presteren of dat er iets van je verwacht wordt.
Ja.
Of een beetje, dat zeg ik verkeerd, maar gewoon kunnen invallen. Mm-hmm. En dat er, ja.
Ik denk dat hij nu nog een beetje in die tussenfase zit.
Dat merk je wel.
In de fase zit van, ben ik nou basis of ben ik invallen? Dat zit, hij zal nu wel de kans krijgen van de week door die twee blessures. En ook omdat hij dat nu heeft afgedwongen. Maar daar zit hij nog een beetje tussen. En tegelijkertijd zie je wel heel veel mogelijkheden voor hem, hoor. Poh, kan best wel een interessante, voor PSV ook weer een interessante transfer worden ooit. Als hij zich zo doorontwikkelt.
Maar ja, want het is wel...
Nee, dat zeg je mooi.
Nee, ja, als hij,
je
als
weet
hij
het inderdaad nooit.
Nee, maar als hij 15, 20 goals per seizoen kan maken.
Ja,
wie weet.
Ja, oké, maar zover is hij nog niet, toch?
Zover is hij nog niet. Dat zal hij eerst moeten aantonen.
Maar hoe zit het met zijn
potentie
positie? Hoe zit het met zijn positie in de groep? Nu we het toch over hem hebben, want dat wil Jules Segers weten. En die zegt vorig jaar, las je tussen de regels door, dat Vitesse moeite had zijn plek in de groep te vinden. Buitenbeentje is misschien een groot woord. Let op het woord beentje, Guus. Heeft hij nu makkelijker aansluiting en is hij meer geaccepteerd?
Dat klopt wel wat Jules Segers je zegt. Dat zei hij vorig jaar ook, hè, van, ja, dat hij niet echt de aansluiting had. Ik heb het idee dat het nu wel beter is.
Maar waar is dat? Is er dan een verandering?
Maar het is volgens mij van nature ook een beetje, moet je zeggen, bij deze jongen. Hij is niet een jongen die direct op de voorgrond treedt. Hij noemde zichzelf ook wat lief na afloop.
Ja, dat klopt.
Volgens mij is er bij hem van huis uit ook wel behoorlijk veel druk opgelegd altijd. Dat idee heb ik een beetje, dat hij dat er best wel... stevige druk bij hem is van, hè, omdat hij natuurlijk, hij is gewoon ongelooflijk talentvol altijd geweest, ook in de jeugd al. Het is niet, volgens mij niet het supertalent Iatare, maar wel gewoon een groot talent altijd geweest, hoor, Vitesse.
Maar heeft hij dan, ik weet niet of jij dat weet, hoor, maar heeft de groep hem dan meer geaccepteerd, denk je, omdat hij nu voor het tweede jaar, of tweede seizoen erbij zit, of is hij zelf wat meer losgekomen?
Dat tweeledig is. Enerzijds dwing je dat af met prestaties. En dat heeft hij gedaan. Sterker nog, hij is zelfs nu gewoon topscorer van PSV met 6 goals. Dat is niet heel indrukwekkend, 6 goals, maar niettemin toch knap. En ik denk dat hij ook wel iets aan presentatie heeft gewonnen. Hoe hij gisteren bij stond, vond ik wel oké. Okay. Ik zag wel een andere Vitesse dan bijvoorbeeld 2 jaar geleden of een jaar geleden tegen MVV of zo, als hij dan een goaltje had meegepikt, dan was het toch wel iets bedezere jongen nog. Hij is nu wel, als ik naar hem keek, vond ik hem wel in balans, laat ik zo zeggen.
Mooi gezegd.
Ja, toch? Ja. Dus,
ik vond dat dit ook wel aardig deed gisteren. Gewoon, ik heb ook nog niet heel veel gesproken. En hoe hij zich bij de pers presenteert, zegt natuurlijk nog niks over hoe hij in de groep ligt. Dus dat zijn nog wel twee verschillende dingen.
Nee, maar als je naar maar kijkt, denk je, is een beetje lieve Vlaamse jongen.
Ja, maar dat zei hij gisteren ook. Want iemand vroeg hem ook van, je bent topscorer, wordt het niet tijd dat je eens op de deur gaat kloppen dat je basisspeler wordt?
Ja.
En toen zei hij, dat zit gewoon niet in mij. Daar ben ik dan misschien toch te lief voor. Maar zo ben ik niet, zei hij.
Mooie Vlaamse tongval. Ja, ik weet niet. Ik vond het. Deze jongen heeft wel veel in huis volgens mij om bij PSV wel echt een goeie te gaan worden. Alleen het is nog net... Inderdaad, zit nog een beetje tussen de basis en invaller in. Zo'n wedstrijd tegen Fortuna, dat kan eigenlijk niet.
Nee, ik denk wel als iedereen gewoon fit is, dan is hij nog absoluut geen basisspeler. Ik bedoel, een Madueke en ook een Doan en zo.
Maar dat kan hij wel worden in de toekomst. Dat denk ik wel.
Oké. Okay.
Maar gaan we zien. We gaan volgend jaar weer kijken hoe zich verder ontwikkelt.
Guus, Jules Segers zetten er nog wat bij. Namelijk, jij was de beste student met een gebroken been die hij ooit gehad heeft.
Ja, je zei dat. Ik moest daar wel om lachen. Jules is mijn oud-docent op de Hogeschool van Journalistiek. En ik heb denk ik, wanneer was dat? Een jaar of 8 geleden. Toen heb ik met voetbal een keer... iets met mijn middenvoet springt en daardoor is mijn kraakbeen beschadigd op mijn voet. En toen ben ik daarvoor naar, drie doktoren geweest. Die wisten het allemaal niet. En uiteindelijk dacht iemand dus de oplossing te hebben. Maar toen kreeg ik een brace aangemeten. Nou, dat leek of ik 8 beenbreuken had. Dus dat was echt niet normaal. Dus daar heb ik toen 6 weken of 8 weken mee gelopen. En dan moest ik dus ook mee naar school toe. Dus die die docenten keek me ook aan, weet je wel, onder hoeveel trein heb jij gelegen. Maar dat was dus, het ging om een heel klein bordje met kraakbeenschade.
En daar was je helemaal voor ingepakt.
Daar was ik echt, er zat van, van hier, van mijn bovenbeen tot mijn knie tot onder mijn voeten, zat helemaal ingepakt, mocht ik niet bewegen. Dus liep ik als een soort matrixman daar door de school. Dus ja, klopt wat hij zegt.
Ik ben, ja, wat mij nog wel triggert, maar misschien kan hij daar nog een keer op reageren op Twitter onder... onder de tweet van het PSV-pod. Maar hij zegt, de beste student met een gebroken been die ik ooit heb gehad. Ik vraag me af, hoeveel heeft hij er gehad? En dat hoe zullen, waren ze dan allemaal aan een gebroken been? Als,
dat zullen er niet heel veel zijn geweest, ben ik bang.
Meestal als leraren je herinneren, is dat niet om goede redenen. Maar in jouw geval dus wel. Je was gewoon een hele goede student. Meestal
met een gebroken been.
Ja. Meestal herinneren ze zich
wel. Met Sjoerd kon dat wel goed opschieten. Nou, keurig. Ik weet nog dat Sjoerd toen, daar keek ik toen altijd een beetje tegenop. Die werkte toen als, volgens mij, als sportjournalist voor NRC. Die deed een blog elke week. Toen dacht ik nog van nou, als ik dat later kan, dan zou dat ook mooi zijn. Dus daar herinner ik me.
Ik heb van de week nog iemand op Twitter genoemd waarvan ik denk dat de leraren daar minder positief aan terugdenken. Dat was Plattekar. Tenminste, die kennen jullie, Ed Plattekar. Ik heb het idee dat leraren daar iets minder positief aan terugdenken. Gewoon omdat ik het vermoeden heb dat hij op de middelbare school hele vervelende jongen af en toe is geweest.
En waar komt dat vermoeden?
Nou, dat denk ik door zijn reactie. Wel grappig, maar gewoon... Ja, dat was mijn reactie richting hem in ieder geval.
Oh, ik zal het... ik spreek hem echt dagelijks.
Ja. Nou, geef ze hem maar door. Hij zal het vast wel... zich kunnen herinneren dat ik dat gezegd heb.
Ja, ik zal eens vragen hoe hij ervaren werd door docenten. Ik ervaar hem in ieder geval niet zo.
Ik denk wat minder positief dan Guus, als ik het zo... Die zijn er ook bij. hoe was jij vroeger op school? Liep jij met zo'n roze strik in de haren?
Nee.
Keurig meisje?
Nee, ja, weet ik eigenlijk niet. Nee, ik weet eigenlijk niet. Ik weet niet. Dat is zo lang geleden.
Ja, je durft er gewoon niks over te zeggen hier.
Nee, ik denk dat ik meestal wel oké was en soms heel vervelend.
Of was jij altijd de klasse vertegenwoordiger?
Nee, alsjeblieft niet. Nee.
Altijd de leiding even nam of nee, dat ook weer niet.
Nee, maar ik was wel, als ik het ergens niet meer eens was, dan liet ik het wel merken. En ik moet zeggen, op de school journalistiek werd dat gewaardeerd, maar op de middelbare school niet altijd. Dus er zijn wel eens stevige... discussies geweest. Maar ja, goed. Daar leer je ook weer wat van.
Hebben wij nog vragen die stevige discussies?
Nou, ik weet niet of wij nog stevig gaan discussiëren, maar misschien het even hebben over transfers.
Favoriete onderwerp.
ja, het lijkt terugkomen bij mensen die willen dat weten. Perjan Kuijts bijvoorbeeld, die wil weten, als we de tweede seizoenshelft kunnen starten als Herbstmeister en met het loodzware januariprogramma in het hoofd, welke twee versterkingen moet PSV dan halen in de winterstop?
Nou, als je Smit hoorde, dan gaat PSV helemaal geen versterking halen. Tenminste, daar lijkt het op. Ik weet niet of het echt zo is. Ik denk, ja, als die Afrika Cup doorgaat, denk ik dat dat wel de positie is waar ze nu nog steeds naar kijken. Dus dan, dan zou je misschien verwachten dat je een iemand achter Sangaré krijgt. Of een extra Sangaré, hoe je het wil noemen. Die dan wel potentie heeft om langer te blijven natuurlijk. Ja, PSV, zeg het maar. Keeper?
Daar wil ik nog even over hebben. Want
moeilijk,
dat,
hoor.
Dat begint wel een beetje een probleem te worden bij PSV. Drommel is in het begin ook heel erg beschermd. Hè? Weet je wel, wennen, foutje maken kan gebeuren. Zolang die maar het vertrouwen blijft houden en niet onzeker wordt in de goal. Maar ja, je kan het toch niet aan ontkomen dat hij de laatste weken als een bron van onrust is in die goal. Ik bedoel, vorige week tegen NEC maakt hij fout, tegen Fortuna.
Het zag er nu ook gewoon weer wiebelig uit.
Ja, het stomme is, kijk, ik heb dat ook gepost. Hè. Ik vond het er niet goed uitzien van Drommel. Nee. Hij verkijkt zich volgens mij
voor dat kan dus tegen zo'n ploeg, kan dat nog wel. Maar als je dit dus in januari tegen Ajax doet, dan...
Max gaat ook de fout in. Hè. Dus het is niet alleen Drommel. Max die laat Odegaard lopen. Dus
ja, maar dat wil niet zeggen dat Drommel dan onder de bal door mag gaan.
Precies.
Zeg maar.
Hè, uiteindelijk, hij verkijkt zich volkomen op die bal. Want je ziet dan op een gegeven moment, hij twijfelt en weet hij het even niet meer. Ja... En dan ben je weg.
Ja, en een paar minuten later komt er een afstandsschot van 1,20 meter laag. En die, daar zie je dat hij... Je zag die blik in zijn ogen bij wijze van spreken. Ja. Dat hij onzeker is.
Hij heeft
die
het
bal,
mentaal zwaar op het moment.
Hoe hij die bal niet klem pakt. En echt in een soort paniek dat toch nog heen grabbelt. Maar daarom zei ik dat het een probleem, of misschien een probleem is. Wat moet je nu doen als club? Want dat hij een beetje voor onrust zorgt, dat is duidelijk. Maar ga je hem dan nu na de winterstop slachtoffer voor Envogo, die nog een half jaar op huurbasis er is? En dan in de volgende zomer maar weer
een keeper halen.
En moet dat dan een echte eerste keeper zijn, zeg maar? Want dan, of moet dat dan iemand achter Drommel zijn? Want je hebt wel vertrouwen in het talent van Drommel. Ja. En die heb je ook voor de toekomst gehaald.
Ik vind dat wel een moeilijke vraag.
Ja, het is een lastige. Want je hebt je toch als club redelijk vastgeklonken aan deze keeper. Het is toch een speler van 25 jaar. Ja, als je hem nu in één keer eruit haalt, dan...
Is in één keer dat...
Nee, het is ook... daar heb je natuurlijk gelijk. Het is niet in één keer, hè. Het is nu... Kijk, ik had tot een week of 5 geleden zoiets van... we hebben de hele verhandeling gehouden. Al die tegendoelpunten is teruggekeken. En er zaten er echt wel wat bij waar hij beter op had moeten letten, zou ik maar zeggen. Maar er zaten er ook een heleboel bij van 6, 7 meter waar hij helemaal niks aan kon doen. Nu de laatste weken zie je gewoon dat hij het zwaar heeft. Zelfs een wedstrijd tegen Fortuna, natuurlijk komt daar geen tegengoal uit. Maar daar zitten twee momenten in waaraan je gewoon ziet van, dit kan niet. En dat zal hij echt uit moeten bannen. Want ook de ploeg merkt dat natuurlijk. Ja, als je 2 keer die bal loslaat, dat slaat over. Dat zorgt voor onrust. Dat moet je niet hebben. Wat Envogo vorig jaar natuurlijk ook had. Hè? Want dat was ook een bron van onrust in veel wedstrijden. Dus daarom denk ik, hem nu eruit halen voor Envogo, ben ik met jou eens. Dat zou ik ook niet doen. Want die geeft ook geen zekerheid. Maar tegelijkertijd, het is toch een beetje onhandig. Je hebt Envogo 2 jaar gehuurd.
Maar dan heb je dus eigenlijk binnen anderhalf jaar 2 voetballende keepers in huis gehaald. Die keepend niet goed genoeg zijn.
Nee, dat voetballen gaat bij Drommel wel goed, vind ik. Hij heeft, daar valt niks op aan te merken. Maar hij is wel, natuurlijk inderdaad. Ja, terecht. Keeper moet ballen pakken, punten pakken. En dat doet hij niet voldoende op dit moment. Dus daar zal... PSV zal er nog eens goed over na moeten denken. Van misschien komt die winterstop inderdaad nu heel helzaam voor Drommel. Hè, straks, als die wedstrijd tegen Go Ahead nog gewonnen wordt. Wat het dan ook wordt, 1-0, 3-1, weet ik veel. Dan sta je in ieder geval op kop. Kun je rustig even dat trainingskamp in. Met wat, heb je niet de druk van de buitenwacht helemaal. Hè, van, goh, ellende, dit. Nee, je staat bovenaan. Maar tegelijkertijd, is Drommel goed genoeg? Ja, je kan hem de kans nog geven, hè. Je hebt wel gezien dat het nog geen uitgemaakte zaak is dat hij PSV1-keeper is. Dus moeilijk.
Ja.
Ja, ik heb daar ook, als ik daar het antwoord op had, dan denk ik dat Schmid heel gelukkig zou zijn.
Kijk, als je een nieuwe haalt, is natuurlijk ook de kans groot dat je het geld wat je hebt geïnvesteerd verbrandt en dat je hem nog een tik geeft. Want hij heeft het volgens mij mentaal nu lastig.
Ik zei het is een lastige situatie voor PSV. Maar ik vind het bijzonder dat je, wat ik net al zei, dat je in anderhalf jaar 2 keer echt op zoek bent naar een voetballende keeper.
Ja.
Ja, en dat 2 keer blijkt dat je daar niet echt te spreken over bent. Je haalt niet voor niks Drommel in plaats van Envogo. Ja, en nu is het ook wel duidelijk dat...
Het pijnlijke bij Envogo vond ik... En dat heeft Drommel niet gehad. Dus dat pleit wel voor Drommel, vind ik. Het pijnlijke bij Envogo was juist dat het meevoetbal ook nog wel tegenviel. Dus voor de eerste beste wedstrijd ging hij meevoetballend de fout in.
Ja, maar
dat heeft Drommel in ieder geval niet gehad. Dus dat aspect beheerst hij wel. Alleen je moet wel kunnen keepen.
Ja, dat lijkt me wel.
Je moet ballen kunnen pakken. En dat heeft hij ook wel een aantal keren gedaan. Ik vind hem in de 1-1 bijvoorbeeld ook niet eens zo heel slecht, Drommel. Hij heeft echt wel een aantal situaties.
Ja, maar het is ook niet dat hij niet kan keepen.
Nee,
maar
hij is nog niet top.
Nee, hij is alles behalve top.
Ja, daarom. En dat, als je bij PSV keept, moet je top zijn. En dat is hij nog niet. He, dus je ziet wel een aantal dingen waar hij echt wel kwaliteiten heeft, maar ja.
Nee, maar ik vind wel dat terecht dat je de vraag net stelt van is hij goed genoeg als keeper voor PSV? Want die vraag werd in de zomer ook, toen PSV hem haalde, toen had je ook een beetje 2 geluiden van is dat dan de keeper die waar PSV op kan bouwen? Of, en dat hoor je nu nog steeds een beetje van het kan wel voetballend goed zijn en op 1-op-1 is hij goed inderdaad. Maar over het algeheel...
Hij laat ballen los. Hoge ballen is hij niet heel sterk in, heb ik gezien in ieder geval. Spelervatting is vaak moeilijk. Zo'n wedstrijd tegen Lincia, kan hij daar nou veel aan doen? Of sorry, tegen Graz was dat, hè? Die uitgoal daar. Ja, kan hij daar nou veel aan doen of niet? Een keeper komt, misschien stompt hem. Ja, dat zijn allemaal van die dingen. zijn van die halve dingen. Maar er zijn ook nu, de laatste weken zijn er dingen gebeurd. Ja, dat kan niet. Dat hoort niet bij PSV. Dus ja, daar zal hij heel snel zich van moeten herstellen. Bij Twente heeft hij ook een lastige periode gehad in het begin. En ja, hij is ja, uiteindelijk toen ook eigenlijk al bijna afgeschreven. Maar daar heeft hij zich wel heel knap van hersteld. Dus misschien dat ze daar bij PSV nu een beetje op hopen van ja, hij heeft bij Twente
dat
ook
je gewoon dat je er doorheen moet komen. En dat ja, je dan maar moet hopen dat het niet te veel punten kost, als het ware.
Ja.
En ja. Ja,
dat nu, sluit ook aan bij
tot
wat
nu toe Smit. Heeft het natuurlijk nog niet zo heel veel punten.
Nou ja, bij Willem II uit, Heerenveen uit.
Ja, oké, maar ik bedoel dan even dat we nu... Ja, dat klopt, maar we staan... Ja, dat is waar.
Zijn in ieder geval 4 punten.
We staan bovenaan, maar wel met heel weinig puntenverschil. Ja.
Ja, 3 in ieder geval. Hè. Kijk, Heerenveen pak je een punt. Ja, daar moet je gewoon winnen. En ja, kijk, de vraag had je die anders wel gewonnen? Ja, waarschijnlijk wel. En Willem II had je in ieder geval gelijk gespeeld. Dus dan zijn het 3 punten. Maar dan nog, dat zijn hele dure punten.
Ja.
Verder nog dingen?
Als we even vooruitkijken naar de wedstrijd die we nog te goed hebben. Voor de winststop. Go Ahead Eagles. Als we dan even vooruitkijken.
Jij gaat ook aan het werk, toch?
Ga ik aan het werk?
Voor Go Ahead Eagles thuis. Lampjes. Lichtjes?
Nee, daar ben ik niet
bij.
Dit jaar
niet?
Nee.
Oké. Okay.
Nee, ik...
Vorig jaar gedaan, hè?
Ja, vorig jaar gedaan. Maar dit jaar... Ik moet echt een aantal dingen op kantoor doen die ik niet thuis kan doen.
Het kantoor opruimen. Ik vond het mooi, Go Ahead Eagles, die ook die actie omarmde. Dat is 250 lichtjes ook voor...
Ja, vorig jaar was dat de wedstrijd tegen Sparta. Heeft Sparta ook die wedstrijd die actie omarmd. En dat wordt vast weer mooi. Jammer dat het weer nodig is. Maar wel goed van de sportvereniging PSV dat ze het zo weer oplossen. Ruben Cohen, die wil weten wie Doan en Bruma moeten gaan vervangen. Wie laat je starten en wie zit je op de bank?
Nou, als alles fit is, zal gewoon Vitesse toch spelen. Vitesse, Gakpo, Vinicius, Götze.
Ik ben wel benieuwd. Ik bedoel, die wedstrijd moeten ze winnen. Maar Go Ahead Eagles heeft wel laten zien uit bij Ajax en uit bij Utrecht dat ze heel goed georganiseerd kunnen verdedigen. Ook met 5 verdedigers, 3 ervoor, 2 aanvallers. PSV heeft over het algemeen moeite met dat soort ploegen die zich helemaal ingraven. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat gaat lopen.
Eerder het seizoen was het ook al best wel lastig.
Wat zei je?
Eerder het seizoen was het ook al best wel lastig.
Ja, alleen toen speelden ze thuis en toen was Go Ahead voetballend gewoon beter dan PSV. Maar nu gaan ze waarschijnlijk... dat was echt zo. Alleen nu gaan ze waarschijnlijk niet voetballen. En ze hebben al 2 keer succes gehad met...
niet voetballen.
Met deze tactiek. Dus ik ben heel benieuwd hoe PSV daar tegen gaat voetballen.
Ah, je weet ook niet hoe hun vorm nu is. Hè? Kijk, ze hebben nu verloren van de NEC thuis. Dus dat zal ook het vertrouwen een beetje hebben geknakt.
Ja, dat klopt. Maar volgens mij is Kees van Wonderen wel een trainer die iets kan neerzetten, zeg maar.
Absoluut.
Met een team met een bepaalde
tactiek
het veld in kan sturen.
Je hoeft weinig spektakel te verwachten van hun kant, denk ik, in eerste instantie. Die kans is niet heel groot. Nee, dat kan niet zeker. En inderdaad, PSV heeft vaak wat moeite tegen dit soort teams. Dus als Vinicius fit is, zou ik hem gewoon opstellen. En ik zou bijvoorbeeld ook een Johan Bakayoko bij de selectie halen vanuit jong PSV. Gewoon een jonge aanvaller. En mocht de tijd, mocht de stand de aanleiding voor geven. Of mocht misschien de wedstrijd zelfs een aanleiding voor geven. Gewoon brengen. Alleen ja, of Smit dat doet, dat weet ik niet. Dat is afwachten. Dat zal... Volgens mij zijn ze dinsdag vrij en dan trainen ze woensdag weer. Dus. Maar ik zou inderdaad Bakayoko zou ik erbij halen. Dat is ook een speler die echt wel wat in zijn mars heeft.
Ja, nou dan hoop ik dat de vraag van Ruben Cohen beantwoord is. Ja, dan wil ik toch even naar het boek van Philips in samenwerking met PSV. De thuiswedstrijd. Guus, jij hebt het... meegenomen.
Hier ligt die.
Guus laat het nu zien. Dat zien jullie allemaal niet. Dus daar heb je geen bal aan. Maar het is een hartstikke leuk prentenboek met een verhaal geschreven door Merel Morre. Voormalig stadsdichter van Eindhoven. Ik kan überhaupt haar dichtregels erg aanraden. Maar in ieder geval voor deze actie. Wij mogen nog 25 boeken weggeven. En dat kan eigenlijk via onze bekende kanalen. Dus,
volgens mij moeten we wel even goed
even
zeggen wat het is. Want,
het boek beschrijft de bijzondere band tussen Philips en PSV op een manier die aansluit bij de belevingswereld van kinderen. En Marco van Ginkel heeft dat vanmiddag via een livestream voorgelezen. Aan dus kinderen die nu dus thuis zitten omdat ze niet naar school kunnen. Ik had daarbij in willen haken, ook al ben ik niet de doelgroep, maar helaas kwam het er niet van. Maar net even door het boek gegaan en ja, hartstikke leuk. Het gaat over een meisje die samen met haar opa thuis een thuiswedstrijd beleeft op een hele hartverwarmende manier. En ja.
Ja, dat is de thuiswedstrijd, het voorleesverhaal van Philips en PSV. Ja, Philips en PSV willen eigenlijk ook de jonge supporters ervoor zorgen dat zij het verhaal van Philips kennen. Omdat Philips voor de jonge supporters steeds verder weg staat van PSV. Het staat niet meer op het shirt. Het is niet meer de hoofdsponsor. En ja, omdat jongeren of kinderen steeds minder lezen, kwamen ze met dit tamelijk geniale idee, vind ik, om een voorleesboek te ontwikkelen over de band tussen Philips en PSV.
Ik denk wel dat andere Guus, en dan heb ik het over Guus Pennings, nu heel erg blij is met jou.
Nou ja, ik zag het dat we deze 25 mochten weggeven. En ik vind het geniaal bedacht. Een voorleesboek over de band tussen Philips en PSV om de jonge supporter iets bij te brengen.
Hij gaat ook naar bibliotheken, hij gaat naar de scholen. Heb ik gelezen tenminste, dus ik vind dat...
Naar meerdere plekken, ja, hij wordt op meerdere... Dus het is niet alleen... Hè, want via We Care for PSV konden mensen überhaupt al dit boek winnen. Maar ze hebben ook buiten die winactie om... dus inderdaad boeken gedoneerd aan plekken... waar ze heel erg goed te gebruiken zijn. Dus in alle opzichten weer een... geslaagde...
Een prima actie.
Wij mogen er dus 25
mogen wij er weggeven.
En hoe kunnen ze...
Dat is hartstikke mooi, want die actie We Care for PSV, die sluit morgen. En wij hebben dus nog 25 boeken. En het kan zijn, en dus morgen 21 december, dus dat is op de dinsdag, dat is op de dag dat wij uitkomen. En niet iedereen luistert ons op dinsdag, dus je kan dan nog één van die 25 winnen. Door te laten weten aan de PSV podcast aan wie je dit boek zou willen voorlezen. En je kunt dat laten weten door middel van een tweetje aan @PSVpod of een berichtje op Instagram of een DM'tje of een mailtje aan PSVpodcast.
En gmail.com. Of de uitslag wordt niet gecorrespondeerd?
Als we gewoon meer dan 25 aanmeldingen hebben, en daar ga ik natuurlijk vanuit, dan loten wij, heel eerlijk.
En wie doet dat? De notaris?
Ja, dat ik denk dat het
de notaris afkikken. Op Twitter.
Gaston.
Even ze afkikken. Ik was wel een notaris. Dus ja, ik zou zeggen mensen...
Ik moet ook nog een PSV-trui bezorgen. Want als PSV bovenaan staat... Ja, ik heb gisteren... kreeg ik hem om mijn oren. Ik heb namelijk gezegd in een van de podcasts... daar ben ik die vraag in het begin... dan moet je altijd ja of nee zeggen. Dus vandaag moet ik iets zeggen over Jorben Vertessen. Ja, is de ketchupfles nu los? Ja, ik denk het nog niet. Maar goed, we zullen zien. Ik ben wel heel positief over geweest hè, vandaag. Maar ik moet ook nog misschien een kersttrui bezorgen. Omdat ik heb gezegd dat PSV niet, in mijn ogen niet bovenaan zou staan eind december.
Maar naar wie moet je dan een kersttrui bezorgen?
Ja, dat moet ik maar even kijken. Maar misschien dat iemand heel graag een kersttrui... Ik heb er een aantal in een actie van het ED. Zijn er nog een aantal? Ja, misschien kunnen we daar nog eentje ook in de PSV-podcast... verloten of hoe noem je dat?
Laten we dat volgende week doen dan.
Ja, na kerst.
Ja, maar dat is
volgend jaar. Ja, tuurlijk.
Dat na kerst. Ja. Dus wie weet, als iemand zich geroepen voelt...
Die mag zich bij jou melden.
Ja, als je een kersttrui wil, mag je je bij Rick melden. Wil je een boek, dan moet je je melden bij de PSV podcast. Dus niet bij mij of Guus of Rick, maar gewoon via de kanalen waarop wij te bereiken zijn in het algemeen. Volgende week zijn we nog één keer dit jaar met Elie Lejeune, Head of Marcom Brand and Design van PSV. En verder...
Wat zeg je nou?
Head of Marcom Brand and Design. Ja, het is een hele mond vol. Ik wilde het goed zeggen, dus ik heb het net nog even opgezocht op LinkedIn.
Is dat een officiële titel?
Het is een officiële titel.
Dat
belooft
wat voor volgende week.
Ik weet niet of Elie daar heel erg aan hangt. Maar in ieder geval, die is volgende week bij ons. Dus superleuk
om
met hem af te sluiten. En in de tussentijd zijn we gewoon nog te bereiken via Twitter en Instagram en de mail.
Tot de volgende.
Precies, houden we bedankt.
Klemmetje. beetje warm hier. Hey, Klim, hey! Ja, het is warm hier.
Het is snikheet.
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 Snikheet.